Ik heb u allemaal hartelijk welkom geheten, maar ik wil toch nog even noemen onze voorganger van vanmorgen, dominee Zelde de Rust, die weer uit Manchem naar ons toegekomen is om ons vanmorgen te dienen met het woord. Meneer Zelde de Rust, hartelijk welkom, u mag nou de plek van me overnemen.
Zullen we, voor zover het mogelijk is, even gaan staan? En ik wil graag eerst gelegenheid geven tot een kort stil moment waarop ieder voor zich persoonlijk ook zijn verwachting naar de Heer uit kan spreken. Onze hulp en verwachting is van die ene Heer, de waarachtige, de almachtige, de schepper van hemel en aarde, die nooit op zal houden met het werk dat hij begonnen is te doen, want hij is trouw. En de genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Nou, het is al veel welkom geheten vanmorgen, maar ik heet u ook allemaal hartelijk welkom. Fijn jullie te zien op deze prachtige najaarsdag, dat je zo samen weer als gemeente bijeen mag zijn. En vandaag zullen we stilstaan bij de eerste brief die in Openbaring 2 geschreven wordt aan de gemeente te Efeze. Er zijn 7 brieven geschreven en het begint met de brief aan Efeze. En we mogen met elkaar gaan kijken hoe Jezus die gemeente beoordeelt, hoe hij tot die gemeente spreekt. En dat zijn best ernstige dingen, maar laten wij ons hart openstellen voor datgene wat God tot ons te zeggen heeft. Dat we corrigeerbaar zijn, dat we openstaan en dat God ons hart telkens weer vol kan maken met die liefde die hij ons gegeven heeft in de Heer Jezus. En dat wens ik jullie allemaal toe, iedereen een hele gezegende dienst. En dan wil ik jullie ook heel graag voorgaan in gebed. Ja, Heer, hier zijn we zo vanmorgen bijeen in uw naam, de naam van Jezus. En die naam is ons kostbaar, Heer. Er is geen andere naam gegeven in de hemel of onder de aarde. Het is die naam waardoor wij gered behouden zijn. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, dat zegt u. En Heer, wij geloven in u. En wij vertrouwen op u. We leggen onze hand in uw hand. En we zien uit, Heer, wat u vanmorgen ook wilt geven. Heer, in het gebed vooraf aan de dienst, in de consistorie, hebben we ook tegen elkaar gezegd of u alle ruimte kunt krijgen vanmorgen om uw goddelijk werk te doen. En dat er geen belemmering is tussen u en ons. En daarom, Vader, vergeef ons onze zonden. Doe ons niet naar onze ongerechtigheden, dat ze echt ver weg zijn, zoals uw woord dat ook zegt. En Heer, dat het kanaal open is. Dat u kunt zegenen. Want Heer, als u niet zegent, als u niet aanwezig bent, dan heeft ons samen zijn geen nut. Want het gaat om u. Het gaat om uw koninkrijk. Het gaat erom dat u uw goddelijke werk kunt doen in en door ons heen. En Heer, we bidden dat u de regie van dit samen zijn neemt. Dat u het bent die alles doet. U kent ons. U hebt gezien hoe we vanmorgen gekomen zijn. Ongetwijfeld heel verschillend. Met blijdschap, met vreugde, gezondheid, voorspoed. Niet echt zorgen. Heer, zo zullen er broeders en zusters zijn die zo gekomen zijn. Dan wilt u ze zegenen. Maar Heer, ook het tegenovergestelde. Wel zorg, wel ziekte, wel tegenslag. U weet het allemaal. En u ziet ieder persoonlijk zoals hij of zij vanmorgen in ons midden is. En dan is ons gebed dat u elk hart raakt. Dat u het bent die bemoedigt en troost. Nee, we hebben elkaar welkom geheten. Maar we willen ook onze broeders en zusters welkom heten die niet hier zijn, maar die wel verbonden zijn met ons. Die ook de dvd's zullen krijgen, die de dienst zullen beluisteren. Heer, en wij bidden ook, Heer, dat u bij hen bent, op de plek waar ze zijn. Dank u wel dat u niet aan een plaats gebonden bent. Er zijn ook zieken in de gemeente. Op het mededelingenblaadje hier staan een aantal namen. Ik wil ze noemen. Pia Brugge, Jan van Eerde, Regina Plezier, Piet van der Veen, Alida Westra, maar ook chronisch zieken onder ons. Dank u Heer dat we ze allemaal bij u mogen brengen. En ook Diane Weigers die de komende week geopereerd moet worden aan haar rug. Dat u de doktoren wijsheid geeft en dat deze operatie ook helemaal mag slagen. Heer, zo hebben we heel veel in ons gebed tot u te zeggen. Ook voor Lisbeth die naar Israël gaat, wilt u met haar meegaan. Heer, wilt u haar beschermen, haar een hele goede reis geven. Heer, en dat ze bemoedigd mag worden. En ongetwijfeld, Heer, zal dat zo zijn. Maar onze verwachting is daarin ook van u. We hebben het zo over de nood, over de vreugde in de plaatselijke gemeente die we hier in Delfzijl vormen. Maar Heer, we willen ook bidden voor onze broeders en zusters wereldwijd. Het lijkt soms zo ver weg, maar het is niet meer ver weg, Heer. En er is zoveel lijden, zoveel verdriet, zoveel door weersomstandigheden, grote stormen, overstromingen, aardbevingen. Heer, u ziet al dat lijden. En het is ons gebed dat u bij de hulpverleners bent. Dat u bent bij degene die hun dierbaren moesten verliezen. Dat u uw handen op zal leggen. Dat u door alles heen uzelf kunt laten zien. Heer, naast weersomstandigheden is het soms ook zo door oorlog. Dat er zoveel lijden is. En dat bidden we ook voor hen. Denk aan Syrië. Heer, wat daar allemaal nog gebeurt. En zoveel vluchtelingen. Ontferm u, Heer. En onze broeders en zusters die vervolgd worden. Die niet veilig wonen, niet in vrede. Maar telkens met de wetenschap leven. Angst soms dat ze opgepakt worden. Dat ze gevangen gezet worden. Dat in alles ontnomen wordt. Ontferm u, Heer. Want wij zijn één in u. En zo, Heer, komt ons gebed tot u. En danken wij u dat u hoort. Dat we tot u mogen naderen. U bent de God die hoort en verhoort. In Jezus' naam. Amen.
We gaan nu luisteren naar Lisbeth, die het kindermoment heeft.
Ja, en de kinderen die mogen wel even naar voren komen, want ik heb een beetje jullie hulp nodig vanochtend. Nou, en dan wil ik jullie eens vragen, hè? Hoe sta je stabiel op je benen? Gewoon recht? Ja, gewoon zo? Op twee benen? Sta je dan stabiel, denk je? Ja? Nou, Samuel, geef Aaron eens even een duw. Gaan we eens even kijken of hij stabiel staat. Ja, hij staat heel stabiel, hè? Ja, heel goed. Als je op twee benen staat, sta je heel stabiel, hè? Kun je eigenlijk heel veel hebben. En Aaron, ga nou eens even op één been staan. Sta je dan nog stabiel, denk je? Best. Nou, geef hem eens even een duw. Toch niet, hè? Kun je op één been stabiel staan, denk je? Nee, hè? Als je een duw krijgt, dan val je altijd om. Altijd. Nou, nu gaat het in de Bijbel wel eens over standvastig zijn. En standvastig heeft ook wel een beetje te maken met stabiel. Dus als je op twee benen staat, sta je stabiel en dan sta je eigenlijk ook wel standvastig. Maar standvastig is ook nog iets meer. Want je kunt ook, niet lekker in je vel zitten. Dat je bijvoorbeeld ruzie hebt gehad met een vriendje of een vriendinnetje. Denk je dat je dan stabiel bent? Nee, hè? Want als iemand dan tegen zegt van, jij hebt het gedaan, dan vind je dat niet zo leuk. Dan ga je daar best wel over nadenken. En weet je wanneer je ook niet stabiel staat? Je staat ook niet stabiel als iemand bijvoorbeeld in je familie heel ziek is. En dat je daar heel veel over nadenkt en dat je daar heel verdrietig over bent. Dan kun je ook niet zo goed stabiel staan. Dus dat heeft alles te maken met standvastigheid. Als je standvastig bent, dan sta je stabiel op twee benen. En als dan de storm komt, dan gebeurt jou niks. Maar denken jullie dat je zelf helemaal stabiel kunt staan? Denk je dat dat kan? Of heb je daar iets voor nodig? Want wat heb je er dan voor nodig? Weet jullie dat wel? Nou, als ik bijvoorbeeld een gebroken been heb, hè, en ik sta op één been, wat heb ik dan nodig? Ja. Krukken. Ja, dan kan ik krukken gebruiken, hè. Maar we hebben het vorige week bij de zondagschool ook gehad over de verlamde man. En wat had die nodig? Weet jullie dat nog? Wie ging voor de verlamde man zorgen? Zijn vrienden. Ja, inderdaad. Dus, als wij zelf niet helemaal stabiel staan, helemaal standvastig staan, dan hebben we iemand nodig die voor ons zorgt. En weet je wie die iemand zou kunnen zijn? Nou, God. Ja, God kan jou helpen om stabiel te staan. Maar weet je wie jou ook kan helpen? De mensen om jou heen. Alle mensen hier in de gemeente. Die kunnen jou ook helpen om stabiel te staan. Die kunnen ook voor jou zorgen en ook door voor jou te bidden. Dus standvastig kun je zijn samen met God. En de hele gemeente, die kan je daarbij helpen. En dat wil ik jullie vanochtend vertellen. En daar gaan we ook een mooi lied over zingen. En dat gaat namelijk over dat God voor en achter, onder en boven altijd bij jou is. En daarna ga ik jullie nog voor jullie bidden. Dus we gaan gewoon hier zingen en dan gaan we nog bidden en naar de zondagschool. Voor jullie bidden en dan gaan we daarna naar de zondagschool. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat u altijd bij ons bent. Heer, onder, boven, voor en achter. U gaat altijd met ons mee. Dank u wel daarvoor. Heer, zo kunnen we ook standvastig staan. Moeilijk woord. Heer, maar dank u wel dat we samen met u kunnen optrekken. Heer, we bidden ook om een zegen voor de kinderen, voor de leiding van de zondagschool. Heer, dat ze iets van u mogen leren, van wie u bent. Heer, en dat u voor hen zorgt en voor hen uitgaat. In Jezus' naam. Amen.
En terwijl de kinderen en ook onze jeugd trouwens een samenkomst heeft hiernaast de kerk nu uitgegaan zijn, gaan wij samen nog drie aanbiddingsliederen zingen. En het eerste komt uit opwekking 237. Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u als Heer. Hij is bij ons hier in ons midden. En daarvan mogen we zeker zijn. We gaan samen dit lied, voor zover het mogelijk is, in aanbidding, staande, met elkaar zingen. De volgende twee liederen gaan we aaneengesloten met elkaar zingen. Het laatste lied daarvan is opwekking 687. Heer, wijs mij uw weg. Heer, leid mij als een kind. Heer, leer mij uw weg die zuiver is. Geweldige woorden die we mogen uitspreken. Leid mij als een kind. Waarom zou dat er staan? Dat kunt u zelf denk ik wel invullen. We willen zo vaak onze eigen gang gaan. En het eerste lied, daarin kunnen we dat ook beamen. Dan zingen we opwekking 510. Dit is mijn verlangen, u te prijzen, u te aanbidden. Omdat hij en hij alleen het waard is en die eer ook alleen maar toekomt. We zingen opwekking 510 en daarna het tweede lied.
Oh,
wil jullie heel graag voorgaan, nogmaals in gebed, maar dan meer in dankgebed. Dat wil ik heel graag niet doen. Er is veel dank in ons hart, Vader. Wij zijn zo rijk in U. U hebt ons van dood naar leven overgezet. U bent onze rijkdom. U bent onze vreugde. Op U zien wij, Vader. Van U verwachten wij alles. En we danken dat U er bent. We danken voor de liederen die we mochten zingen. Heer, U ziet ons hart als U die liederen zingen. En wat is dat geweldig. Dat U zo betrokken bent bij ons. Dat U ieder van ons kent. Dat U ieder van ons ziet. Dat U in ieder van ons uw werk doet. Dank daarvoor. We danken U, Heer, voor de dag van gisteren. Waarop 66 kinderen hier het evangelie mochten horen. We danken U voor de kinderleidsters die zich beschikbaar hebben gesteld. Dank, Heer, voor al die zegeningen. Dank dat we gemeente mogen zijn. Nog altijd in vrijheid. Dank, Heer, dat het ons aan niets ontbreekt. Qua woning, qua voeding. Heer, we hebben overwegend overvloed. Dank daarvoor. Dank dat we ook uw woord mogen openen. Waarvan we ook gezongen hebben, Heer, dat dat woord van u een lamp is voor onze voet, een licht op ons pad. Dag na dag, uw woord dat leeft. Dank, dank, dank. U, alle dank, alle lof, alle eer. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog een lied met elkaar zingen, maar er is tegelijkertijd ook de collecte. Misschien onder het voorspel de collecte. En die is voor twee doelen. De eerste is voor de gemeente. En de tweede is voor Mission Possible. Niet Mission Impossible. En als jullie naar die stand kijken, want toen ik de vorige keer hier was, ik weet het niet meer precies, maar toen was die volgens mij hier ergens. En nu zie ik hem hier al staan. En ik hoorde van Eilt dat hij nog een beetje hoger moet, nog wat hoger dan hier. Want er zijn nog een paar mensen bijgekomen die meegaan met de reis. Dus er is nog werk aan de winkel. En daar wordt dan voor gecollecteerd. Is de tweede collecte is dus voor Mission Possible. En dan zingen wij met elkaar ook nog weer een prachtig lied. Dan willen wij met elkaar Gods woord openen. En dat zullen we doen uit Openbaringen 2. Lini Koster zal het Bijbelgedeelte voorlezen. Lini, kom maar naar voren. Vanmorgen eerst bij de deur iedereen welkom heten en nu het Bijbelgedeelte lezen. Ja, je bent beschikbaar vanmorgen. En ik heb hier een brief. En er staat op Baptistengemeente Haverlicht in Delfzijl. Dus deze brief is geschreven voor de gemeente hier. Je mag hem gewoon kapot scheuren hoor. Of hier. Ja, gaat wel lukken hè. Ik wil wel graag naar de inhoud luisteren.
Openbaring 2. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampen standaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw betoont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicaolieten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.
Dankjewel. Nog gewoon aan de kant. Ik wil u even een kaartje laten zien van de Middellandse Zee, kun je zeggen. Want dat is de zee die je daar ziet. En menigeen herkent dit natuurlijk. Hier rechts hebben we Israël. Daarboven zien we het Turkije van vandaag. Het Azië, het Klein-Azië van vroeger. We hebben daar Griekenland. En je ziet nog net daar linksboven zie je nog de laars van Italië. En de Afrikaanse landen zitten hier Egypte met de Nijldelta. Het volgende plaatje graag, en dan komt het een beetje dichterbij. Want Johannes zit op Patmos. Johannes moest vanwege zijn geloof lijden. Werd ook vervolgd. En zat op Patmos. En toen kreeg hij die openbaring van de Heer Jezus. Het hele boek Openbaring is geschreven met betrekking tot de terugkomst van de Heer Jezus. En een deel van Openbaring is dan Openbaring 2 en 3. En dat zijn zeven brieven aan de zeven gemeenten. De gemeenten van Jezus Christus. Zoals wij ook gemeente zijn. Dus Johannes zat daar op Patmos. En de eerste brief, en we hebben net gelezen, die is aan Efeze geschreven. Ik heb even verzuimd om een afstandsbediening. Ja, daar, precies. Nou, en als je dan naar boven gaat, dan heb je dan Smyrna, dat was de volgende brief. En dan heb je Pergamum, die ligt daar weer noordelijk van. Ja, en zo ga je rechts naar beneden via Thyatira, Sardes, Philadelphia en uiteindelijk Laodicea. Dat zijn de zeven gemeenten. En als de Heer het ons zo gunt, dan wil ik heel graag bij al die gemeenten stilstaan met jullie in de volgende verkondigingen. Het zal niet altijd aansluitend zijn, want we hebben ook weer de kerstperiode. Maar dan hopen we toch dat we eind volgend jaar misschien door deze brieven heen zijn. Of misschien nog niet helemaal, maar dat zullen we nog zien. Maar in ieder geval zullen we daar vaker met elkaar over nadenken. En nu is het dus Efeze. We hebben gelezen wat de engel aan de gemeente te Efeze moest voorlezen aan de gemeente. In deze brieven kun je zeggen, evalueert Jezus de gemeente. Jezus weet precies hoe de gemeente ervoor staat. En hij is degene die de gemeente meedeelt hoe hij naar hen ziet. Jezus doet dit naar deze 7 gemeenten. Maar ik zei het al, het is niet alleen voor die 7 gemeenten bedoeld, maar het is bedoeld voor alle gemeenten van Jezus Christus door alle eeuwen heen. Er wordt ook nog wel gezegd dat de eerste brief van Efeze een bepaalde tijdsperiode was. En dan de brief van Smyrna, Pergamum, tot de laatste brief, Laodicea. En dat wij nu wellicht in de periode van Laodicea leven. En we herkennen daar ook veel in. Er zal best een grote grond van waarheid in zitten. Jezus weet dus precies hoe de gemeente erbij staat. Hij is als het ware de controleur, kun je zeggen. En ik ben een heel aantal jaren controleur geweest bij de Belastingdienst. En dan controleerde ik de boekhouding van de ondernemingen. Als ik dan een controle aankondigde, en vooral als het de eerste controle was, dan leverde dat een stukje spanning op bij de ondernemer. Wat zou die controleur bevinden? Wat vindt hij van mijn boekhouding? Heb ik tekortkomingen? Heb ik de regelgeving goed nageleefd? En hij keek alles nog eens een keertje goed na, voordat de dag van de controle aanbrak. En als de controle dan voorbij was en je had een eindgesprek, dan zat hij, soms met de accountant erbij, als het ware op het puntje van zijn stoel. Wat heeft deze belastingcontroleur te zeggen? Is er kritiek? Zijn er aanmerkingen? Eventueel correcties en een boete? De ondernemer ging het horen. Zo is Jezus degene die de gemeente controleert. En ik kan me voorstellen, stel dat we vandaag een telefoontje zouden krijgen van boven, van woensdag kom ik de gemeente te Delfzijl, Haverlicht, controleren. En ik heb 2 dagen nodig, woensdag en donderdag, en vrijdag zal ik jullie vertellen hoe ik de controleur de gemeente zie. Ongetwijfeld, als zoiets zou gebeuren, dan schrikken wij daar wellicht ook een beetje van. Oh, nu komt dus die dag. Woensdag en donderdag de controledagen. Vrijdag gaan we het horen. Klip en klaar. Wat Jezus vindt van onze plaatselijke gemeente hier in Delfzijl. Want zo was het wel dat in Klein-Azië, Efeze, kregen klip en klaar te horen. Zouden wij ons ook niet afvragen, wat kunnen we nog rechtzetten? Wat kunnen we nog doen voor de 2 controledagen aanbreken? Want wij zouden natuurlijk toch heel graag willen dat de Heer Jezus onze gemeente positief beoordeelt. Dat de Heer Jezus blij is met onze gemeente. Dat hij dat ook laat blijken wanneer hij spreekt na die controledagen. Wat is het fijn om hier te zijn in deze gemeente. Wat hebben jullie goed gehandeld? Wat hebben jullie je ingezet? Ik kan jullie eigenlijk alleen maar complimenten geven. Dat zou prachtig zijn. Maar ongetwijfeld, als dat gesprek plaatsvindt, stel met de raad, en als de Heer Jezus dan op de stoel zit, en de raad daar zo op de stoelen omheen, dan zal de hartslag ongetwijfeld iets hoger zijn. Wat zijn de bevindingen van onze controleur met een hoofdletter? Wel in de gemeente wordt, of in deze brief wordt de gemeente in Efeze onder de loep genomen. En net zoals het ook bij een evaluatie gaat op je werk, eerst komen de positieve punten. Nou, degene onder jullie die lang gewerkt heeft in een beetje een groter bedrijf, die zal dat vast herkennen. Maar uiteindelijk, want je weet al, vast, er zal ook iets komen wat niet zo positief is, waaraan gewerkt moet worden. Wel, de Heer Jezus complimenteert de gemeente met hun kwaliteiten. Hij zoomt de goede eigenschappen van de gemeente op. En dat is prachtig om te lezen, want Jezus zegt, ik weet wat u doet. In de NBG staat, ik weet jullie werken. En dan voegt hij daar direct en duidelijk aan toe, hoe u zich inzet. Nou, dat klinkt je als muziek in de oren, als Jezus dat tegen je zegt. De gemeente in Efeze was een actieve gemeente. Zowel in de dienst aan God als aan de mensen. Ze besteden ongetwijfeld heel veel aandacht aan allerlei activiteiten die in de gemeente ontplooid werden. Ze spanden zich in en het was al onbekend. Elk lid van de gemeente deed eigenlijk wel iets. Ze waren gewetensvol. En ik denk dat dat herkenbaar is. In onze gemeente hier in Delfzijl. Als je het muziekteam hier ziet staan. Zoveel mensen. Als je hoort van de kinderwerkers. Die er iedere zondag weer zijn. Maar ook nog een keer met een vakantieweek. En een bijzondere dag. En kinderen van buiten uitnodigen. Als je aan de oudsten denkt. Die iedere keer beschikbaar zijn voor de gemeente. En dan heb ik het nog niet over de techniek en, nou ja, de pastorale mensen enzovoort. Zoveel mensen in de gemeente, ook hier, zijn actief, zetten zich in, hebben een warm hart voor de gemeente. Een punt van verschil is wel dat in Efeze de gemeente tegenwerking ontvond. Tegenwerking van buiten. Sterke tegenwerking soms. En dat kwam van twee kanten. Het kwam van de Joden, want zij zetten de gemeente van de Heer Jezus in een kwaad daglicht. Ze maakten de gemeente belachelijk. Maar het kwam ook van de heidenen, de seculiere bevolking kun je zeggen. Want zij waren degene die daar handel dreven. En Efeze had een hele grote tempel, de tempel van Artemis. En dat was een van de 7 wereldwonderen. En daar waren ze super trots op. Er was sprake van veel godendom. Dus heel veel religies kwamen daar in Efeze bij elkaar. En die verkoop van die Artemis-tempeltjes, die gemaakt werden in vele vormen, dat was een lucratieve handel. En nu waren die zakenmensen, die handelaars, die waren bang dat door de christenen, die het één godendom verkondigden, die niet zeiden dat er vele goden waren, nee, het was maar één god, zij waren bang dat hun verkoop in diskrediet zou komen. Dus wat deden zij? Zij maakten ook de gemeente van de Heer Jezus het leven zoveel mogelijk onmogelijk. En dan is het heel mooi dat de Heer Jezus zegt, jullie zijn standvastig. Jullie zijn trouw gebleven. Jullie hebben volharding getoond. Een compliment is dat van de Heer Jezus. Verdragen en standvastig zijn. Dat heeft te maken met dagelijks ons kruis opnemen. Dagelijks die keuze maken, Jezus volgen. Hoe dan ook. In welke omstandigheden dan ook. Nog een eigenschap daar in Efeze, die de Heer Jezus kon waarderen, was de leer. Want Jezus keurt net als de gemeente de leer van de Nicolaïten af. De Nicolaïten, die kwamen uit het heidendom. Ze kwamen in de gemeente, maar ze stonden als het ware nog met één been in de wereld. Ze hadden er niet zoveel bezwaar tegen dat ook de keizer vereerd werd. Daar deden zij wel aan mee. Nu, in Efeze waren ze recht van leer. Ze zeiden, dat kan niet door de beugel. Het is alles of niets. Zwart of wit. Dus de leer was ook werkelijk een compliment waard van de Heer Jezus. De gemeente was vastberaden alles te toetsen wat van belang was en dat ze het goede zou behouden. Ze lieten zich niet misleiden, kun je zeggen. Ze leefden volgens de Bijbelse leer. Wat leek die christelijke gemeente in Efeze een geweldige gemeente. Dat zullen jullie toch ook denken als je dat hoort. Goed in de leer. Inzet. Actief. Volharding in verdrukking. Nou, dan zou je toch denken, wat is op deze gemeente nog aan te merken? Als er iets aan te merken, kan nooit veel meer zijn. Want we hebben al zoveel positiefs gehoord. Maar dan legt de Heer Jezus zijn vinger op een hele gevoelige plek. En dan zegt hij iets wat eigenlijk als een donderslag bij helder hemel over de gemeente heen komt. Dan zegt hij tegen hen, het ontbreekt aan één ding. Eén ding. Dit, zegt Jezus, heb ik tegen u. Dat u de liefde van weleer, ofwel de eerste liefde, hebt opgegeven. Wat een anticlimax. Er werd te weinig liefde, veel te weinig liefde gevonden. De gemeente kreeg geen voldoende. De relatie tussen de gemeente en hun Heer was op een of andere wijze bekoeld. Er was wellicht een sleur ontstaan. De passie was eruit. Het kan niet anders dat dat op te merken was in de onderlinge relaties in de gemeente. Zit dat nog goed?
Ja.
Dat kan bijna niet anders, want als de liefde op zijn retour is, dan komt ook de eenheid van de gemeente onder druk te staan. En dan verliest de gemeente ook zijn aantrekkelijkheid voor de omgeving. Liefde tot Jezus en tot elkaar is het eerste en allerbelangrijkste kenmerk voor een levende gemeente. Zonder liefde voor Jezus is al het werk van de gemeente krachteloos. In de ogen van Jezus zonder waarde. Het oude lied zegt het zo mooi. Al wat gedaan is uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde. Het is wellicht ook veel betekenend dat de apostel Paulus in de Efeziërsbrief, die hij zo'n 40 jaar ongeveer voordat Openbaringen geschreven werd door Johannes geschreven heeft, dat hij die brief eindigde met een speciaal gebed voor hen die onze Heer Jezus Christus blijvend lief hebben. En dan was er dus zo'n periode ongeveer tussen de 30 en 50 jaar voorbij. En er leefde nu een andere generatie in de gemeente in Efeze. En ze waren die liefde kwijtgeraakt. Ze waren niet trouw geweest om die liefde, ja, hoogtijd te laten vieren. Dat gebed van Paulus om de Heer Jezus blijvend lief te hebben, dat was eigenlijk weggeëbd. De gemeente was superactief. Ze werkte zich uit de naad. Ze onderzocht of de boodschap van de voorgangers door de beugel kwam. Maar in hun hart, gemeente, ontbrak de werkelijke liefde. Theologisch, de nauwgezetheid was onberispelijk. Maar zonder liefde is zelfs een goede leer niets zeggend. De gemeente te Efeze was niet kritisch ten aanzien van hun eigen liefdeloze houding. Het ontbrak aan werkelijke liefde voor God en medechristenen. Ijveren voor een gezonde leer kan ontaarden in waarheid zonder liefde. In Efeze gebeurde dat. Het streven naar de waarheid heeft de liefde vermoord. En als de liefde ontbreekt, wat gebeurt er dan? Dan wordt de waarheid koud en hard. Dan is het kil. Dan zal je de ander wel eens even de waarheid vertellen. Dat kunnen wij. We maken van ons hart geen moordkuil. Je mag weten hoe ik over je denk. En dan ben je op je eigen gelijk uit. Dan wordt je tong scherp. Je verwondt anderen. Voor de hete hoofden en koude harten. Waarheid zonder liefde maakt achterdochtig, is kritisch en een voedingsbodem voor bitterheid. En het creëert afstand tussen broeders en zusters. In zo'n klimaat gaat de liefde dood. Wat aantijgingen en tegenstand van buitenaf niet klaar speelde, want de gemeente bleef volharden, speelt liefdeloosheid wel voor elkaar. Zonder liefde stopt de gemeente gemeente te zijn. Waarheid die niet doorgloeid is van liefde is geen waarheid. In 1 Korinther 13 kunnen we dat lezen. Dat niets, maar dan ook niets van waarde is zonder de liefde. Zelfs al wist je alles. De liefde van Christus. Daar draait het om in de gemeente. 1 Korinther 13 vertelt ons ervan. En wij zijn navolgers van Jezus in diezelfde liefde. Het gaat om het leven met, in en vanuit Christus die ons leven is. De liefde is het getuigenis bij uitstek. In Johannes 13, vers 35, lees het maar even mee. Aan jullie liefde voor elkaar, zegt Jezus daar, zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Aan jullie liefde voor elkaar zullen de mensen het zien. En keer op keer legt het Nieuwe Testament weer de nadruk op de superioriteit van de liefde. Ze is het belangrijkste in de wereld. Het grote gebod, hoe luidt dat? Heb de Heer God lief met heel je hart, ziel en verstand en de naaste als jezelf. En de Heer Jezus zegt ook in Korinthe 13, een nieuw gebod geef ik je, dat je elkaar lief hebt zoals ik jullie heb lief gehad. De liefde, de liefde, de liefde. Daar gaat het om. Als iets in de gemeente een maximum factor moet zijn, dan is het wel de liefde. Want de liefde van Jezus Christus in ons is gericht op de ander. Heeft oog voor de medemens. Die liefde kan geven. Die liefde verlangt geen tegenprestatie. Die liefde wil Jezus in de gemeente zien en die vond hij dus niet in Efeze. Hoe staat het met onze liefde? Hoe staat het met de liefde van de Heer Jezus Christus in het havenlicht in Delfzijl? Ieder van jullie weet hoe het is. Laten we eerlijk zijn, bij onszelf naar binnen zien. Onszelf niet voor de gek houden. Viert die liefde hoogtij, kunnen wij allemaal met elkaar door één deur. Heb ik de ander net zo lief als mijzelf. En dan niet zozeer je familie of vrienden, hoewel het daar ook mis kan gaan, maar ook degene die je niet zo goed ligt. Dat je ook daar de liefde concreet zichtbaar maakt. Kan dat allemaal? Wij dienen onszelf ook te onderzoeken. En als de Heer Jezus hier zou zijn, krijgen we dan een compliment met betrekking tot de liefde? Of zou die misschien toch hetzelfde moeten zeggen als in Efeze? In Efeze hadden ze het ook vast niet verwacht dat de Heer Jezus dat zou zeggen. En Jezus wil de gemeente weer tot bezinning brengen. En dan geeft hij haar de volgende opdracht, een bevelen kun je zeggen. Allereerst wordt de gemeente opgedragen om zich te herinneren hoe ze vroeger was. Bedenk, zegt Jezus, van welke hoogte je gevallen bent. Dus ze waren als het ware van balkon naar beneden getuimeld. Misschien nog wel veel hoger. Ze zijn van een hoogte naar beneden gevallen. 1 Korinthe 12, vers 31, mag ook wel even op het scherm. Daar is die al. Streef dan naar de hoogste gaven, staat daar. En ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. En na dit vers komt het bekende hoofdstuk 13 in 1 Korinthe 13. Het hoofdstuk van de liefde. Dat is die weg die ons veel verder omhoog voert. Daar gaat het om. Van deze hoogte is de gemeente gevallen. De goddelijke liefde die daar beschreven wordt, is de gemeente in Efeze helaas kwijtgeraakt. Herinneren waar je in het verleden was, helpt ons om in het heden een nieuwe toewijding tot stand te brengen. Ten tweede, zegt de Heer Jezus, dat ze zich moeten bekeren, van richting veranderen. Die verkoelde liefde kan het teken van zelfvoldaanheid, van hoogmoed, van trots zijn. Daar moeten ze zich van bekeren. Want de Heer Jezus vraagt alle liefde van ons hart. Niet een beetje, nee, hij wil ons helemaal. Ik leef niet meer, zegt Paulus. Jezus leeft in mij. Ik ben gestorven en wij allemaal zijn gestorven. Voor zover u gedood bent en uw geloof hebt beleden. En leeft u niet meer, maar leeft Jezus in jou. Zijn wij een gemeente die gegrepen is door de liefde van Christus. En spat die liefde er nog altijd van af. Ten derde wordt de gemeente opgeroepen om weer te doen als vroeger. En dat bedoelt de Heer Jezus dat ze weer datgene doen wat ze vroeger deden. Die werken, die gedragingen waarin die liefde voor de Heer Jezus wel heel zichtbaar was. Hun werkopdracht is dus liefde. Als wij als gemeente, als broeder of zuster, als we gevallen zijn van de hoogte van de liefde, dan kunnen wij die hoogte ook weer opnieuw beklimmen. We kunnen wat we verloren hebben ook weer veroveren. Jezus vraagt aan de gemeente te Efeze om hem opnieuw toegewijd te zijn. Om de band, de relatie te vernieuwen. Hij wil een hechte gemeenschap waarin de liefde op alle fronten zichtbaar is. Natuurlijk mag de leerstellige gevoeligheid, want Gods woord is de lamp voor onze voet, het licht op ons pad, die mag niet verloren gaan. Maar de liefde moet ermee verweven zijn. Het mag nooit zo zijn dat we elkaar met dit woord om de oren slaan. Als er geen bewogenheid is, geen warmhartigheid, dan zal dit woord kil overkomen. Maar als het doorgloeid is van de liefde van onze Heer Jezus, dan kunnen wij elkaar hiermee aanspreken. Want zal ook, als wij ons bekeren, zal in die liefde een nieuwe kracht zijn, een nieuw motief. Dan is het een hernieuwde liefde. En dan zal er niet iets veranderen, nee. Als je je omkeert van een weg die niet goed was. Zoals David zegt in Psalm 139, zie of bij mij een heilloze weg is, zegt hij tegen God. En leid me op de eeuwige weg, want hij wil niks anders dan gecorrigeerd worden. Als er iets verkeerd is, corrigeer me alsjeblieft, want ik wil op die eeuwige weg gaan. Er mag niks tussen u en mij in zijn. Dan zal het nodige veranderen. En zo is het dus dat wij ons afvragen, ieder persoonlijk, waar ligt mijn motivatie bij al mijn activiteiten? Wat heb ik voor ogen? Heb ik applaus nodig van mijn broeders of zusters? Of gaat het mij om Jezus? Verlang ik een tegenprestatie? Of ben ik zo vol van de liefde van de Heer Jezus dat ik kan geven? Die vraag mogen wij ons stellen. Als die liefde, geliefde gemeente, onze drijfveer is, dan hoeft ook niet alles precies te gaan volgens mijn of volgens ons persoonlijk patroon. Dan hebben we ook ruimte voor elkaar. Kunnen we elkaar ook respecteren in de unieke persoon die we zijn en in ons denken. We gaan dan natuurlijk ook niet met elkaar op het denkbeeldige vuist. We kunnen andere inzichten prevaleren. We weten ook dat de Heer Jezus tegen ons zegt dat we de ander hoger dienen te achten dan onszelf. Nou kunnen we die plaats innemen. Zijn wij dienstbaar? Zijn wij vol liefde? Dat is de vraag van morgen. En dan voegt de Heer Jezus aan het eind van deze brief een ernstige waarschuwing, maar ook een liefdevolle belofte toe. Maar die waarschuwing is zo ernstig, gemeente. Daar schrik je van. De Heer Jezus zegt letterlijk dat de gemeente op zal houden te bestaan als ze zich niet bekeert. Die gemeente die zo actief is, die zo volhoudt, die ook zo erop let dat de Bijbelse leer goed nageleefd wordt. Jezus zegt, jullie gemeente zal ophouden te bestaan als je je niet bekeert en weer de eerste liefde aan de dag legt. Ik weet niet of je jong tot geloof gekomen bent, of je die passie, die liefde gehad hebt in het verleden, en als je nu terugkijkt, dat je denkt van, nou, wat is er van overgebleven? Nou, als daar niet veel van overgebleven is, dan is het tijd voor bekering. En Jezus spreekt niet tegen heidenen. Bedenk dat wel. Hij spreekt tegen de gemeente van Jezus Christus. De gemeente van Jezus Christus wordt op de proef gesteld. Heeft geen veilige en permanente plaats. Zal zich iedere keer opnieuw toedienen te wijden aan onze heiland. Dat we niet afdrijven van die weg die Jezus met ons en onze gemeente wil gaan. De gemeente te Efeze heeft het niet gered. In de middeleeuwen was er naar getuigenis niets overgebleven. Wie een oor heeft, zegt Jezus, moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Horen is luisteren en gehoorzamen. De waarschuwing van de Heer Jezus is ook van toepassing op ons. Wij leven immers in de laatste dagen voor de wederkomst van de Heer Jezus. Daarom is het ook zo belangrijk dat we die openbaringbrief ook lezen. Ons erop bezinnen. Want de Heer Jezus staat op het punt terug te komen. We zullen Hem ontmoeten. En hoe vindt Jezus dan onze gemeente? Hoe vindt Hij dan mij en u en jou? Vindt Hij dan iemand die de Heer Jezus helemaal toegewijd is met hart en ziel? Die echt kan zeggen, Jezus, u bent mijn rijkdom. U bent mijn alles. U bent het kostbaarste. Niets heb ik nevens u omhoog, zegt een oud lied. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u nog lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Het is Jezus. Hoe vindt Hij ons als Hij terugkomt? De openbaringbrief is helemaal geschreven met betrekking tot de spoedige wederkomst van de Heer Jezus. En deze brieven aan deze 7 gemeenten, en de eerste aan Efeze, heeft tot doel dat de gemeente een levende gemeente zal zijn die haar Heer straks vol vreugde kan ontmoeten. Dat is het appel wat uit deze brief doorklinkt. En als wij als gemeente in lichte laaien staan voor Jezus, als de liefde werkelijk hoogtij viert, wat voor woorden moet ik er nog meer voor bedenken. Als dat zo is, dan zal dat in alle geledingen van de gemeente zichtbaar zijn. Natuurlijk in de onderlinge ontmoeting, maar ook op raadsvergaderingen. Of gemeentevergaderingen. Of welke ontmoetingen het dan ook maar zijn. Als we Handelingen lezen, Handelingen 2, daar ontstaat de gemeente. En dan staat er dat de Heer dagelijks toevoegt aan de kring van hen die behouden worden. Waarom? Omdat zij elkaar lief hadden. Precies. En degene die de waarschuwing serieus neemt, zich bekeert, heeft Christus een belofte voor. Mooie belofte. Wie overwint, zegt, die zal ik laten eten van de boom des levens die in Gods paradijs staat. Die belofte is in dit verband wel bijzonder gepast. Dat ze niet eten van het afgodenvoedsel wat aangeboden wordt, dat een hele lage voedingswaarde heeft. Dat ze eten van het voedsel wat de Heer Jezus ons aanbiedt, van de boom des levens, met een hele hoge voedingswaarde. De boom des levens. Toen de zonde zijn intrede deed, ging de engel ervoor staan, was de weg afgesloten. Konden we er niet meer bij komen. Maar de weg is weer geopend. Want Jezus stierf en Hij overwon. En de toegang naar de boom des levens is weer vrij. En wij mogen eten van het voedsel met een hoge voedingswaarde. Voedsel dat eeuwig leven garandeert. Vrije toegang. Wat is dat geweldig. Tot Jezus. Dag in dag uit. 24 uur per dag. Wat is het eeuwige leven anders, gemeente, dan het kennen en liefhebben van God en zijn Zoon Jezus Christus? Wat is de hemel anders dan de woonplaats van de liefde? Want de hemel is daar waar God is. En God is liefde, leert de Bijbel ons. Zo wordt liefde dus beloond met nog meer liefde. Ik ga afsluiten. Is Jezus jouw en mijn eerste liefde? Is Hij onze grootste liefde? Is Hij de liefde van ons leven? Jezus neemt met minder geen genoegen. Lieve gemeente, Jezus komt. Ja, Hij komt spoedig. Amen. liefde. Als ik Jezus ontmoet en hem begroet, geef ik hem dan een hand, houd ik afstand, kus ik hem op de wang, een beetje bang voor afwijzing, doch hunkerend naar liefkozing? Of kan ik me laten gaan, mijn armen om zijn hals slaan, me vlijen aan de borst van mijn vorst? Zal hij mijn liefde accepteren zonder me af te weren? Is mijn liefde goed genoeg voor mijn Heer, die keer op keer alle liefde van mijn hart vroeg? Aan hem, die alles voor mij over had, gaf ik niet altijd alles wat ik bezat. Waarmee ik hem wellicht griefde. Nee, niet mijn liefde, maar zijn genade is genoeg. Genade in overvloed als ik Jezus ontmoet en hem begroet. Dan sluit hij me in zijn armen, want hij heeft erbarmen met zijn onvolkomen kind dat hij zozeer bemint. Wanneer hij verschijnt, verdwijnt alle onvolmaaktheid en alle vragen vervagen in de eeuwigheid. Zelfs geloof en hoop vergaan, zijn liefde echter blijft bestaan. Vader in de hemel, we hebben uw woord gelezen. Het is een ernstige brief, een appel op de gemeente te Efeze, maar ook een appel op onze gemeente hier in Delfzijl. En wij willen niet anders, Vader, dan dat uw liefde eruit springt, dat uw liefde in alle onderdelen van de gemeente voluit werkzaam is. Heer, dat die liefde herkend wordt bij de broeders en zusters, dat ze veilig zijn in deze gemeente, dat ze weten, het is hier goed, het is warm, er is eenheid, want we hebben elkaar lief. Heer, als u een correctie van ons verlangt, u weet hoe de vlag erbij staat, dan willen wij ons hart openzetten voor u, Vader, opdat wij opnieuw mogen veroveren wat verloren is gegaan. Wilt u ons dan corrigeren, onze koers verleggen, dat we weer helemaal gericht zijn op u. Op u alleen. Neem ons leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Amen. Ik zal een prachtig lied zingen, Hoor de roep van de koning. En ik vraag jullie naar voren te komen. En voor zover dat kan, zou het fijn zijn dat we dat staande zingen met elkaar. Hoor de roep van de koning. We willen graag nog u de gelegenheid geven, jou de gelegenheid geven, om ook persoonlijk een kort dankgebed, een gebed naar God uit te spreken. Dan zal ik afsluiten en ook direct aansluitend de zegen uitspreken die namens onze Hemelse Vader aan jullie meegeven. Wie wil ons dienen in gebed? We mogen ook voor elkaar bidden als iemand een gebed op het hart heeft voor een broeder of zuster of die ziek is.
Dank u wel, Vader in de hemel, dat ook Jannes en Lina hun 50-jarig huwelijk mochten hebben afgelopen week, Heer. Heer, dat u ze voor elkaar gespaard hebt, Heer. Heer, u kent ze, Heer, u weet van hun omstandigheden. Heer, wilt u met hen gaan, Heer, wilt u hen kracht geven, wilt u hen zegenen.
Amen. Amen. Dank u, Vader, voor uw woord. Dank u voor uw geest, dat u in ons woont. Dank, Heer, voor deze ontmoeting. U wilt u verder ook maar het in ons persoonlijk leven van mij en van ieder van ons ook verder uitwerken. Omdat we straks, als u terugkomt, u mogen ontmoeten. Dat we u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Heer, dat het goed is dat u ons ziet, Vader, in uw Zoon. Dat ieder van ons toegang krijgt en heeft tot die hemelse woning die u bereidt voor ieder die u lief heeft. We danken u voor alle zegen. We danken u in Jezus' naam. En dan mogen we naar huis gaan, ook met die zegen die u mee wilt geven. De liefde van God, onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, en de leiding, de troost, de kracht van de Heilige Geest, is met ieder van jullie. Deze dag en iedere dag opnieuw. Totdat de Heer Jezus terugkomt. En hij komt spoedig. Maar al later. Amen. We zingen nog: vol verwachting blijf ik uitzien.